Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Benjamin Francis. Hij doet performances en maakt sculpturen en films vanuit een fascinatie voor wat afwijkt van de norm, voor wat we als fout of vies bestempelen. Benjamin veranderde Hotel Mariakapel in Hoorn in een plek waar gecorrigeerd wordt. De bezoeker werd tijdens een performance uitgenodigd om voor een klas van 4, staand als docent, dogma's over kunst te declameren, streng aangespoord door Benjamin zelf in de rol van assistent. Objecten en sculpturen in die ruimte refereerden aan disciplinering, bijvoorbeeld de genadeloze spiegelwand en baret van een balletstudio, of zwart geruis dat onder zolen van bezoekers over de witte houten vloer werd verspreid, met een enkele dweil en emmer om er tegen te vechten. Benjamin ziet parallellen tussen het schoonmaken van een plek en het uitsluiten van mensen die je niet aanstaan. In beide gevallen gaat het om het verwijderen van ongewenste elementen en vaak gaat er een instinctief gevoel van walging aan vooraf. Om iets te kunnen schoonmaken is goed kijken van belang. Een streng oog dat genadeloos speurt naar wat afwijkt van de norm. Maar in Benjamins werk kijkt wat vies is naar je terug. Zo verwerkt hij urine in een van zijn sculpturen en smeert hij ramen of spiegels in met vaseline, waardoor de reflectie vertroebeld raakt. Soms kijkt het werk in letterlijke zin terug. In de vakjes van het spiegelwerk Dirty Relief bracht Benjamin enkele vissenogen aan. Het is zijn reactie op de minimalistische visie van Jan Schoonhoven om abstract werk te maken waar de hand van de kunstenaar niet in te herkennen is. Bij Benjamin kruipen de maden inmiddels rond en hecht vuil en schimmel dankbaar aan de vaseline die hij er eigenhandig opgesmeerd heeft. In de kern draait veel van zijn werk om macht. Wie bepaalt wat goed of slecht is en heeft de macht dat daadwerkelijk af te dwingen? In Benjamins gefilmde performance Am I an Object worden mensen bewogen alsof ze poppen zijn, terwijl ze overlijdensliederen citeren. En in de performance For Your Own Good, die te zien was in het Luthermuseum in Amsterdam, is de disciplinerende kracht een schoonmaakbedrijf dat ingrijpt om jou schoon te maken. Uiteraard voor je eigen bestwil. Benjamin, fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel, dat was een leuke intro.
Mooi om te horen. Laten we beginnen bij de tentoonstelling in Hotel Mariakapel in Hoorn. Hele mooie ruimte, voormalige kapel. Wat wilde je daarvoor plek van maken?
Ik wil op dat moment gaan reflecteren eigenlijk over mijn ervaring in een kunstomgeving en vooral eigenlijk een pedagogische kunstomgeving, dus een kunstacademie bijvoorbeeld. En ik wou dat en al die dogma's die daar omheen hangen rondom de kunstwereld en kunstinstellingen of kunstinstituten of scholen daarin terugbrengen eigenlijk. En dat die voorgedragen werden door een publiek die dan kon mee ervaren. En ik wou ook nog je corrigeren. Ik was de assistent van de leraar. Dus niet alleen assistent, maar assistent van de leraar. En de leraar, wat de luisteraar nog niet weet, is dus dat in het werk van de Sotoriumkapel komt het publiek binnen. Ze weten dan niet wat er gebeurt. Ze horen uiteindelijk studenten praten, dingen zeggen. En ik begeleid ze dan uiteindelijk naar... ik loop dan even naar een van de mensen toe. En vraag ik ze op het moment te volgen. En dan zeg ik van, hey, you're going to be a teacher in front of a classroom, please follow me. Die persoon volgt me dan, maar eigenlijk hoort hij niet, omdat het zo snel gaat. En als hij dan eenmaal voor die tafel staat, wordt het hem gevraagd om dan een tekst op te gaan lezen. En die tekst is dan gebaseerd op allemaal dogma's rondom de kunstwereld, dus make everything minimal, make everything minimal, of bijvoorbeeld...
Dat is een advies wat je kreeg, maak alles... Minimal, maak alles klein?
Everything has to be conceptual, everything has to be conceptual. Het zijn allemaal verschillende dingen die ik wel een keer heb gehoord op de school, die eigenlijk vaak wel wat zeggen over hoe je zou moeten kunst maken en ook hoe je geleerd wordt om na te denken over kunst. En sommige van die regels zijn onbesproken regels, en sommige regels zijn soort van dingen die je wel een keer hebt gehoord, maar dan wordt het nooit gezegd dan op een schouder dat je dat echt moet gaan uitoefenen, maar dat heerst er bijvoorbeeld dan weer wel eigenlijk. En dat vond ik interessant om dan te onderzoeken in dat gebouw.
Ja, en dat koppel je eigenlijk aan disciplinering. Dus aan iets wat afwijkt daarvan nog. Dus wat nog naar die norm toe moet kruipen. En dat eventueel afgedwongen moet worden. Ja, heb je academietijd zo ervaren? Als in die zin dat je gedisciplineerd werd?
Ik weet ook dat eigenlijk vanuit de pedagogie vaak vroeger... dus kinderen werden ook gezien alsof ze vieze tongen hadden en dat die tongen moesten schoongemaakt worden, zodat ze met de les mee konden gaan. En dat disciplinering op de academie heb ik wel vaak zo ervaren. Maar iedereen heeft ook daar zijn eigen verhaal ook in. En ik zelf als student ervaarde wel vaak dat er vaak ook werd gekeken naar hoe de studio uitzag bijvoorbeeld. Of de studio wel of niet up-to-date en schoon was. Dus bijvoorbeeld hoe goed daar werd opgeruimd. Want als een docent langskwam om te gaan praten met jou over jouw werk, wou die ook natuurlijk niet in zo'n vieze ruimte zitten en zo. Dat is ook bijvoorbeeld zo'n moment dat je afvraagt gewoon, wait, maar is het nou nog mijn ruimte of ben ik hier eigenlijk aan het werk voor school?
Ah, en dat was een commentaar wat jij kreeg, dat de ruimte niet schoon was?
Ja, bijvoorbeeld dan. En dat is dus ook gewoon in mijn hoofd blijven hangen. En dat is ook later iets waar ik dan nog op teruggekomen ben, toen ik afgestudeerd ben eigenlijk. En heel veel andere dingen. Ik studeerde af in de tijd van MeToo, dus weer aan Aandeweg, werd toen ook vaak besproken. Er gebeurden ook best veel dingen rondom school en zo. Er gebeurden best wel heftige verhalen rondom school. En dat was ook iets waar ik iets mee wil gaan doen eigenlijk.
Hmm. Dus eigenlijk het sociale deel waar je niet voor getekend hebt, als het ware, als je kunstonderwijs volgt. He, je wilt leren kunst maken of daarin begeleid worden. Maar dit zijn eigenlijk, als het gaat om hoe schoon je werkplek is, dat gaat om sociale regels eigenlijk, conventies.
Klopt. Die dan niet per se in de regel staat van wat je gaat tekenen als je daar een school toe gaat.
Ja. En waarom fascineerde dat jou? Want het lijkt me misschien niet fijn om te horen dat iemand zegt van je moet beter opruimen of zo. Of het is niet netjes. Is dat het? Is het kwetsend?
Waarom het mij fascineerde is omdat het begin toen ik het hoorde, toen was ik er niet zo erg mee bezig. Maar ik was vooral bezig met overleven op die academie. En denken van oké, hoe zorg ik ervoor dat ik gewoon uiteindelijk eruit kom en goed werk lever. En pas toen ik afstudeerde en ik had mijn eerste expo bij Pact Amsterdam. En ik gebruikte toen ook het grijs wat je beschreef. Ook had die tegels, die badkamertegels. En ik had een hele steriele omgeving gemaakt die ook heel vies was. Toen zei Rob van Pak tegen mij, zei van ja, ik denk eigenlijk dat viezigheid een deel van je werk is. En pas toen hij dat tegen mij zei, en ik het besefte van, oh, maar nu kan ik het verhaal in mezelf rondkrijgen. Omdat ik ook gewoon zie van, als ik bewust was van die omgeving, wat er allemaal speelde, dan had ik ook veel, was ik ook anders in gaan staan eigenlijk in die omgeving. En de fascinatie voor viezigheid komt ook omdat ik ook zie dus dat het gewoon vaak wordt gebruikt ook om mensen te disciplineren en dat er ook vaak andere dingen bij worden gehaald. Dus ook vaak op een bepaalde manier worden gekeken naar mensen omdat ze vies zijn. Dus bijvoorbeeld bepaalde mensen worden ook gecategoriseerd überhaupt als vies. En dat vind ik zelf ook kwetsend omdat ik daar ook zelf mee te maken heb gehad.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, het is voor mij vind ik het ook vaak veilig om te zeggen dat ik het vaak zie gebeuren. En dat ik het niet altijd zeker weet, maar ik heb wel vaak het gevoel dat het klopt.
Ja.
Omdat de manier hoe dan op mij wordt gereageerd, dat ik denk van, er speelt die iets meer dan eigenlijk alleen maar hetgene wat gezegd wordt. Dus dan bijvoorbeeld dat ze gingen focussen op bijvoorbeeld de ruimte die niet schoon genoeg was, of wat ze constant bezig waren, gewoon waar is de manier, omdat ik dus heel erg opviel en donker was en ook nog eens lang ben en nog eens weer, weet je wel. Dus dat zijn dingen die je dan
Maar waar is Benjamin nu? Was je kwijt dan? Of hoe,
Nou, bijvoorbeeld, ik was vaak een half uurtje later. Of een uur, of een kwartiertje, weet je wel. Maar als ik er niet was, dan was het heel erg zichtbaar, bijvoorbeeld. Dus ik voelde me ook vaak soort van extra op gefocust en zo eigenlijk dan.
Ja, alsof er op je gelet werd inderdaad.
Zoals in een gevangenis, weet je wel, dat zo'n toren is, je constant bekijken waar je bent. En dat elk soort van ding wordt dan met de maat gemeten of zo. Dat gevoel ervaarde ik wel echt sterk op de academie.
Ja, en anders dan andere studenten.
Ja, zeker zelfs.
Ja.
En ik was ook een van de twee donkere studenten op dat moment binnen de academie. En dat zegt ook natuurlijk veel op een school die ook geen donkere leraren heeft. En tot de dag van vandaag... zijn ze toch steeds daar aan het werken, aan dat verschil aan het maken en zo, maar ik zie het nog graag komen.
En is dan eigenlijk, ik zit even te zoeken naar hoe dat aan die disciplinering inderdaad gekoppeld is, in de zin van hoe had dat anders gekund? Had je eigenlijk liever gehad dat ze zeiden van oké, het is jouw praktijk, we geven je hier handvatten en vul het zelf in? Dat was een fijnere manier geweest, denk ik. Dan was die sociale disciplinering er niet geweest.
Wat bedoel je eigenlijk?
Nou, ik zit even te zoeken naar wat dan, voordat we de sprong naar het werk maken, wat, een fijnere koppeling geweest zou zijn als het ging om het weglaten van die disciplinering? Hoe zou dat eruit gezien hebben voor jou?
Ik denk dat het voor mij in zijn totaliteit een veel groter probleem is dan alleen iemand die kan zeggen van hier, doe je met mij eigenlijk, zoek het mijzelf uit. Omdat er komen gewoon veel meer dingen bij kijken. Voor mij een deel is kunst heel erg verweven met het leven en met mensen en met macht en met mensen die macht hebben en mensen die keuzes maken en niet de keuzes maken. En ik denk daarvoor zouden er veel meer dingen moeten georganiseerd worden om het beter te krijgen. En ik denk niet per se dat ik op zoek ben daar in die zin naar de meest veilige plek voor een donker student, maar meer op zoek ben naar een bepaalde plek voor studenten dat zij zich ook gezien voelen op zo'n academie. In zijn totaliteit.
Ja. En dat was het niet, als ik je dus even goed beluister. En bovendien was er nog een soort van disciplinering waarvan jij denkt, waarom ontvang ik die en andere studenten niet?
Klopt. En ik denk dat veel van die dogma's überhaupt in zitten, ook bij iedereen wel aanspreken of zo wel. Dus ik heb het ook met het werk Botum in Kapel, probeerde ik het aan de ene kant ook heel erg open te houden, maar ook iedereen daarin te kunnen aanspreken. Omdat iedereen voelt zich wel ooit gedisciplineerd door iemand anders. Want disciplinering is heel erg relatable, want je ouders probeer je ook te disciplineren. Op werk en de corporate structuur proberen ook mensen te disciplineren door werkcultuur welzijn bijvoorbeeld te bevorderen. Er zijn heel veel manieren hoe ze eigenlijk je proberen te disciplineren eigenlijk met wat ze bij ook gewoon. Dus ook bijvoorbeeld politiek en zo ook.
Ja, ja, eigenlijk je wordt van je wieg tot je graf word je zo'n beetje gedisciplineerd, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Om maar mee te kunnen draaien. Vandaar dus in de installatie ook, zeker een setting waarin dat gebeurt, de balletstudio. Daar gaat het natuurlijk helemaal om de perfecte beweging, om de goede houding.
Het standaard eigenlijk, het standaard lichaam, of waar staat dat standaard lichaam om?
Ja, zelfs als je niet dat lichaam hebt, dan is het nog de poging om je daar te krijgen. Het schoonmaken inderdaad, hè? Misschien vruchteloos, want er lag heel veel zwart gruis op de vloer en er stond één mop, hè? succes daarmee, dacht ik.
ik was degene die vooral aan het schoonmaken was in die ruimte, want ik was dus assistent van de leraar, maar ook de schoonmaker.
Ja.
En ik had, dus de dogma's waren dus ook van best wel erg algemeen, maar ook de setting, de casting van de mensen was ook wel erg specifiek gekozen. Dus ik heb ook voor gekozen op wat de mensen voor alleen witte studenten die dan in die klas zitten en dat ik dan de assistent ben en de schoonmaker, omdat ik daarmee ook dan mezelf op een bepaalde positie plaats.
Als onderdanig?
Als dus wel onderdanig, maar in een andere zin, wat mensen dus later gaan zien, de performance, ben ik ook de geheime autoriteit in de ruimte. Dus ik speel ook dus eigenlijk met het gevoel van autoriteit door beide posities te kunnen belichamen, omdat ik dus dan mensen schoonmaak. Ik assisteer ze dan naar die tafel toe en als ze eenmaal bij de tafel staan, vertel ik hun hoe ze dan moeten staan, hoe ze de regels moeten opzeggen. Bijvoorbeeld als ze een spellingsfout maakten of ze maakten een fout die ook expres in die scripten zijn verwerkt als fout. Dus ik probeer ook mensen een fout te laten maken in het werk. En daar probeer ik ze ook op te wijzen. En het ongemak speel ik dan ook vaak ook mee. Er waren ook bijvoorbeeld momenten dat mensen drie keer de zin verkeerd zeiden. En toen dacht ik van, oké, dit is een deel van het werk. En ik weet dus dat ik ze hun die fout maken. Maar ik ga ze niet vragen om dan voor een vierde keer dan opnieuw hetzelfde te zeggen, want dan wordt het een beetje ongemakkelijk. En je wil ook vaak een beetje een balans houden, dus denk, wanneer is het werk en hoe komt het werk tot zijn kracht eigenlijk?
Ja, inderdaad. En de teksten die mensen voordroegen, dat ging dus over ideaalbeelden voor kunst, hè, wat goede kunst zou moeten zijn, maar dan door Google Translate gehaald een aantal keer, zodat ze net niet meer klopten en gek vertaald waren. Waarom die keuze?
Ik wil überhaupt spelen met fouten en errors. En ik vond Google Translate eigenlijk dan de meest makkelijkste manier om de teksten nog fouten te maken als we konden. Mm. En ik vond zelf interessant eigenlijk wat er uitkomt uit die tekst. En dus dat je hebt een tekst van de leraar en je hebt een tekst van de student. En de tekst van de leraar zijn dogma's van de kunstwereld. En de tekst van de studenten zijn dezelfde tekst, maar dan gehaald door Google Translate. En dan heb je zinnen zoals make everything conceptual, en dan zegt de student mij male body conquered. En dat is dezelfde zin, maar gaat door Translate. En dat
is
zelf
dat dezelfde zin?
Ligt nee, maar dat, ik chargeer dat. Er is, deze twee zinnen staan er wel in het script.
Yeah.
Alleen, het is wel gek hoe bepaalde zinnen bepaalde uitkomsten hebben. En dat vond ik dus interessant om mee te spelen eigenlijk.
Ja. En er wordt dus iets in de taal verhaspeld, waarmee je dus ook meteen een parallel zou kunnen trekken naar in hoeverre kun je kennis overdragen of is kennis één op één zo over te dragen. Hè? Dus als je ervan uitgaat dat de leraar het hier goed zegt, hè? Boodschap A, hij komt aan als boodschap B in een verhaspelde versie.
Precies, dus dat kwam ook dus met het idee spelen, is dat het één op één nooit hetzelfde eigenlijk binnenkomt. En de student die dat dan zegt, daar wou ik weer verder mee spelen, dus dat dat ook steeds vergroter werd over de tijd heen, is de eerste keer dat de leraar voor de klas staat, want je hebt in totaal vier leraars die voor de klas kunnen staan, dan gaat eigenlijk alles goed, maar er worden wel fouten gemaakt. Dus er is wel een spanning al, maar vanaf de tweede ronde gaan dan de studenten het zeggen in een andere toonhoogte, of het zeggen in een andere taal per ongeluk. Dus dan worden die zinnen half Nederlands, half Engels, of worden ze zeggen dat je wel een hoge toonhoogte. Dus dat klinkt ook anders en dan worden die fouten ook steeds groter over de tijd. En op een bepaald moment probeer ik dus het werk te brengen naar een bepaald punt van ultieme chaos, dat heel de klas eigenlijk gewoon niet meer te controleren valt, en dan valt het werk uiteen.
Hmm.
En dat is een beetje dat het werk dan ook.
Ja, zeker. Dat is
je het niet kan controleren en ook niet het kan conformeren naar zo'n ultieme wereld toe.
Als het gaat over die dogma's, vind jij eigenlijk de ruimte eromheen en de disciplinering vervelend? Of vond je ook de inhoud, stel je die ook ter discussie? Gaat het jou ook om, kan iemand bepalen en jou leren wat goede kunst is? Is dat ook, reikt het werk ook zover tot die vraag? Of gaat het je meer om de methode van het overbrengen van die kennis of disciplinering?
Ja, ik vind zelf pedagogie heel erg interessant, dus hoe worden dingen aangeleerd? En ik vind het sowieso interessant om erover na te denken van ja, kan je überhaupt inderdaad iemand dingen aanleren? Kan je iemand inderdaad forceren om te leren wat perfecte kunst is? Ik denk dat geen enkele academie eigenlijk nu dat zou doen. Maar aan de andere kant, als je gaat kijken naar wat maken studenten, dan zie je wel dat er een cult achter zit ofzo. En dat is ook goed. Dat ieder ook zijn eigen smaak heeft. Maar eigenlijk zie je ook wel dat er bepaalde regels, soort van stramine zijn gemaakt voor hoe ze willen dat die studenten eruit zien uiteindelijk.
Mm. En het is natuurlijk ingewikkeld, want je komt daar ook om iets te leren. En je weet dat elke school een soort signatuur heeft. Dus je kiest daar op basis daarvan, tenminste. Daar zou je bewust van kunnen zijn.
Precies.
Dat is misschien het hele moeilijke met die disciplinering. Aan de ene kant wil je het misschien, want je wilt erbij horen. Je wilt iets bereiken in überhaupt de hele maatschappij. En aan de andere kant zit er iets vervelends in, want blijkbaar ben je niet goed genoeg. Je moet nog veranderen.
Klopt. En ook denk ik dat veel studenten die rond die tijd op school zitten, ook nog niet per se weten wat ze willen leren. En in het begin zijn ze alleen maar geïnteresseerd in het aspect van wat kunst kan zijn voor hun. Weet je wel. Dus dat aspect kan vaak ook verschillen tussen de werkelijkheid van wat kunst werkelijk allemaal omvat, van wat zij denken dat het hadden kunnen omvatten en zo. En ik denk niet dat wat ik zeg, dat er iets is wat kunst omvat, maar ik denk dat er wel vaak een discrepantie is tussen het één wat iemand denkt te weten op het moment dat ze binnenkomen, vergeleken met het moment dat ze afstuderen.
Ja, zeker. Je bent die viezigheid gaan omarmen. Je zei het al na de tentoonstelling Impact. Daar zagen we een heel verbouwde ruimte. Ja, doe lekker je jas uit en het is warm hier. Daar was een heel verbouwde ruimte met allemaal witte tegels. Net niet goed gelegd, zodat als je erop legt dat ze gingen barsten. Hè? Er lag allemaal gruis, zwart gruis. Er zaten daar ook ogen in de ruimte die ons aankeken.
Precies.
Is dat inderdaad de verpersoonlijking van dat vuil wat ons terug.
Nou, we hadden meer dingen die je konden aankijken. Want je kon ook eens. Dus ik ga de ruimte iets meer beschrijven. Dus je had dus de tegels die gelegd waren waarop je kon breken. Je had wassen achter in de bassin. Dus als je de trap opliep, dan rook je de chemische stoffen van wassen achter. Dan was er een toren die naar je toe gericht stond. Vlak als je binnenkwam, zag je die meteen. En die toren had dan spiegel aan de binnenkant. Dus als je daar naartoe keek, zag je ook jezelf schoongemaakt worden door die toren. Dus de toren stond ook in relatie tot de toeschouwer. En die ogen zijn ook toegevoegd als het van aspect dat je constant nadruk bekeken wordt. Want ik kan ook spelen met het gevoel van in de kant voyeurism, maar ook aan de andere kant soort van die toren die je aanstaart en je weet niet precies wie erin zit, maar wel dat je constant bekeken wordt door die toren. En
dat is de panopticon-idee, hè? Dus inderdaad, er is waarschijnlijk een bewaker, maar je ziet hem niet, dus voel je je altijd bekeken. Dat is het resultaat.
Klopt. En dat wou ik eigenlijk vergroten, dat vergoed. Dus door die tegels te laten breken. Of dat iedereen daar kon rondlopen en nog vieser kon maken dan de alwas bijvoorbeeld. En dat, dat lichaam eigenlijk daarin te vergroten. Of het gevoel van lichamelijkheid te vergroten. En de ogen vond ik ook zelf interessant, omdat het dan ook gaat over hoe ik het werk heb gemaakt. Is dat ik eerst begon met de tekst Use me well, clean me well, what I see, I can never tell. En dat is een tekst die op een toiletpot staat. En dat gaat over het idee hoe dus zo'n toiletpot gepersonificeerd kan worden. Dus door een ogen op te plaatsen zie je eigenlijk dat die toilet jou kan aankijken als je het vies maakt. En dat maakt ook soort van een ritueel tussen de gebruiker van die toilet en de toilet. Dus dat als je het vies achterlaat, dan kijkt die aan. En dat maakt het ook dat je bewust wordt van die omgeving.
Ja, ja, dus dat is eigenlijk een soort leus. Bedacht natuurlijk door, weet ik veel, iemand, een schoonmaker of een eigenaar, die zegt, oké, als wij maar het gevoel hebben dat die toiletpot naar ons kijkt en hele intieme delen van ons ziet, dan is het een soort uitruil. Als jij me netjes houdt, dan hou ik mijn mond over wat ik allemaal zie. Grappig bedoeld natuurlijk, maar wel, het creëert wel een bewustzijn van, oh,
klopt.
Het is geen object blijkbaar. Er kijkt iets.
En ik moet het ook serieus nemen eigenlijk, dat ja. Waar ik ben en hoe ik me dan verhaal met die andere mensen in die ruimte daar. En ja, dat vond ik dus ook interessant om over na te denken.
Ja, zeker. Is daar... ik zit nog even naar de rol van dat vuil te kijken. Dat vind ik interessant. Later zijn de vissenogen ook weer teruggekomen in een heel wonderlijk spiegelwerk, Dirty Relief. Hoe kom je op het idee om vissenogen ergens in te doen? Laten we daar beginnen.
Oh.
Echte vissenogen, hè? Ontbinden.
Dat was eigenlijk op de academie dat ik het een keer had gedaan. En later pas kwam het terug. Maar in het begin deed ik het omdat ik er werk mee wou maken. En hoe ik aan het oog kwam, was voor mij ook een groot deel van het werk. Dus ik heb het toen uitgetest, toen werkte het niet. Toen wist ik niet wat ik moest doen, maar ik dacht gewoon, nou, interessant. Maar wat er dus gebeurde was, is dat ik het eindelijk vissenoog wou gebruiken om een kunstwerk te maken. En daarvoor moest ik dus gaan naar een visboer die misschien mogelijk vissenogen had. En ik dacht van, hoe kom ik eraan? Ik weet niet, misschien kunnen zij het snijden. Want ik vind het zelf eigenlijk een beetje eng om te gaan snijden in zijn oogje. Want het is toch een echt ding dan, weet je wel. Mm. Nou, toen kwam ik daar bij de visboer. En hoeveel ruzies ik niet heb gehad met visboeren over het uitzenden van de vissen, is voor mij echt, had ik echt dacht gewoon, hoe is dit mogelijk? Waarom? Hun zijn elke dag bezig met vissenogen snijden en daar hebben ze het meeste moeite mee, met het dan uitzenden van het oog voor mij.
Want dat wilden ze niet doen, hadden ze geen zin in? Of wat?
Veel visboeren die ik tot nu toe heb gevraagd voor het uitzenden van ogen, willen het echt niet doen. Ook omdat... wat ik nu kan begrijpen is, ze hebben ook voor hunzelf een ritueel hoe ze het werk goed kunnen doen. En er zit ook een deel religie daaraan, want bijvoorbeeld oog is ziel van een persoon en lichaam is vies en stoffelijk en niet waardevol. Terwijl een oog is dan weer waardevol. En dat maakt dat mensen dat daardoor moeilijker vinden om zijn ogen eruit te snijden. Wat ik later ook wel kan begrijpen van hun. Maar
je dood is wel een vis.
Maar verschillende culturen, die zijn culturen bijvoorbeeld die vissen ogen eten. Dus die niet erg vinden om die ogen überhaupt op te eten. Dus het is ook een cultureel ding, los van dat het religieus ook kan zijn dat je het uitzijden. Hmm. Dus ik had die vissen ogen nodig. En ik uiteindelijk heb ze zelf moeten uitzijden, meer een deel van de keren. En dat gevoel van waarde, toen ik erachter kwam rond die visboeren en die vismarkt, hoeveel ruzie daarover ontstond, dacht ik van... Interesting. Dat is iets wat ik verder wil ontzoeken. Vandaar dat ik uiteindelijk dus dingen zei over religie of zei over andere culturen. Omdat er dus best wel veel dingen eigenlijk inspelen over het oog. Maar ook, ik had een keer met iemand gesprek over kunst. En die zei tegen mij van ja, bij schilderijen, als je daar de ogen uithaalt, dan wordt het net sculptuur. En dan is emotie daar minder onderdeel van. Dus dan wordt het meer een echt kunstwerk en zo. Dus dat was iets wat me ooit bijbleef. En ik dacht van nou moet ik iets mee doen. Dus dat is voor mij ook een bepaald proces waar ik in heb gezeten. En die ik ook heb gebruikt om verschillende werken te maken. Dus op pak had je dus echte vissenogen die vergaan over de tijd in een kunstruimte. Later heb ik het werk Dirty Relief gemaakt. Waar ook vissenogen in zaten. En rond de tijd toen was ik ook bezig met het werk van Jan van Schoonhoven. Of Schoonhoven-Uber. En dat is een zero-movement kunstenaar. En hij maakte heel veel objecten waar het gevoel van de kunstenaar niet aanwezig zou zijn binnen die werken. Dus dat heel erg machinaal eigenlijk aanvoerde. Dus dat het bijna een soort van een werk zou kunnen zijn wat gereproduceerd zou zijn door een machine. En dat idee vond ik erg interessant. Omdat er een soort van, is dat herhaling in? Het is een soort van, ik vond het ook ergens best wel poëtisch. Maar ik had ook wel een bepaald gevoel over het werk. En toen dacht ik, ja, ik moet hier iets mee doen. En ik wilde eigenlijk een soort van dat übermachinewerk wil ik eigenlijk gewoon levendig maken of viezig maken.
Het tegenovergestelde.
Het tegenovergestelde eigenlijk van doen van wat het eigenlijk is. En dat is door werken van hem na te bootsen. Door met spiegel en glas te werken. In plaats van met hout, maar hij had karton. Volgens mij had hij veel werken meegemaakt. Dus veel van de werken die je ook ziet. Dus die nog sterieler te maken dan ze eigenlijk al leken. Dat was gewoon ook een van de bekendere kunstenaars in Nederland. Ook ja, aangekocht en zo. Je kan hem bijna altijd zien in het Boijmans. Dus het is niet iemand die je niet kan zien.
ja, klopt.
In ieder geval, het zijn werken waar ik soort van naboots, maar dan een beetje op mijn manier. Dus met veel viezigheid, met veel handafdrukken. Vaseline zitten ook in die dozen. En ook als je jezelf ziet in zo'n werk, zie je ook vaak jezelf als een schim. En zie je ook vooral de viezigheid van zijn spiegel dan.
Ja. En het feit dat zo'n oog helemaal aftakelt en dat er maden inkomen en zo. Dacht je niet van dit is... zeg maar, is dat nodig als tegenwicht tegen dat uber schone van Schoonhoven? Of zeg jij, er zit nog meer in? Er zit meer betekenis aan?
Er zit voor mij meer betekenis aan. Want ik zelf ben van, hoe graag je ook wil om iets te containen, het zal toch vergaan. Het zal toch eroderen. Het zal toch uiteindelijk loskomen van waar die is. En het zal overgaan in andere dingen dan het eerder was. En dat vond ik iets voor mezelf ook om verder te onderzoeken. Vandaar dat ik die vissenogen en die malen zo interessant vond eigenlijk. Omdat uiteindelijk is dat ook één. En hoe graag je ook bijvoorbeeld mensen wil uitsluiten. Hoe graag je ook wil denken dat je niet met andere mensen in een bepaalde ruimte kan zitten. Uiteindelijk word je toch één van elkaar. Dus dat idee van containment of van muren of van separators vind ik iets wat zoals Glissant zei, terwijl dat... nou, ik weet je wel, maar ik bedoel... Glissant zei... ja, borders zijn eigenlijk meer flexibel. En hij ziet ze ook graag als opaque of translucent. Ja. Of ja, niet translucent, maar opaque.
Ja, precies. Dus
je wel
dus
een
niet
deel
hard,
kan zien, maar eigenlijk. Niet hard
Poreus,
inderdaad.
Op, ja.
Maar dat wel dingen doorheen kunnen siepen eigenlijk.
Ja. En inderdaad, daarmee zijn we terug weer bij de koppeling tussen schoonmaken en... Ja, een plek schoonmaken en mensen uitsluiten. Wanneer zag je dat heel erg? Is dat ook is dat zaadje op de academie geplant? Zo van als je zegt dat ik niet schoon ben, dan ontken je een deel van mij? Is dat
nee,
een...
ik voerde dat af ver voor de academie. Want toen ik uiteindelijk... mijn moeder heeft jarenlang voor de overheid gewerkt als beleidsmaker. En ze heeft mezelf kind af aan verhalen verteld over haar ervaring in een corporate werkomgeving. Dus haar ervaring als zwarte vrouw in een corporate werkomgeving is niet meer wat het misschien nu is. Nu is het misschien heel erg fijner, maar dat gaf ook wel een bepaald soort beeld over hoe je kijkt naar de wereld dan toe en kijkt naar beleid of kijkt naar politiek en zo. Maar ook kan ik me vaak nog verhalen of momenten herinneren dat mensen zeiden van, oh, die cultuur stinkt of die mensen zijn vies of die mensen kunnen niet dit doen. En dat zijn dingen die ik gewoon zo vaak heb gehoord dat ik wel dacht van, nou ja, dat is wel heel gek of zo. En dus toen ook dus de relatie werd gemaakt met school. En dat ik daar ook weer echt van gezien werd. En kijk, ik denk niet per se dat het eigenlijk gaat over het viezigheid. Maar je ziet wel dat er iets in zit. Bijvoorbeeld mijn oma, toen zij vroeger naar Nederland toe kwam. En ze zocht een huis, ze kon niet aan huis komen. En toen ze eenmaal een huis kreeg, kreeg ze poep in de brievenbus. Om mensen haar niet daar wouden. En... ook epidemieën hebben ook vaak een link met schoonheid en ook met hoe dan het omgegaan wordt met mensen en hoe dat vaak ook een link maakt met mensen. Ook met de coronacrisis was het ook gelijk weer een ding van, oh, mensen in China waren de schuld van de coronacrisis. En dat zelf ben ik vaak gewoon interessant. Dus elke keer er is altijd wel een nieuwe persoon die uitgesloten moet worden en die weer het probleem moet worden van nu de dag. En vaak wordt er dan wel iets aan gelinkt.
Ja.
En ik heb ook toevallig laatste serie gekeken. Ik ga eventjes heel kort uitwijken. Maar die serie heet The Nick. Dat is een serie die gebeurt rond de tijd van net voor de oorlog, volgens mij. Of net na de oorlog is de film ontstaan. En dat filmt uiteindelijk een ziekenhuis in New York die bezig is met de nieuwste technologie rondom medische kennis. Dus heel veel mensen worden daar op autopsietafels opengehaald om studie te doen op die mensen. Heel veel nieuwe onderzoek worden daar gedaan en er gaan ook heel veel dingen mis. En ze laten ook een serie rond de tijd zien dat er heel veel segregatie dan is in de maatschappij. Dus dat er zijn dan zwarte hospitals naast het van neutrale hospitals of het van de witte hospitals.
Ja, ja.
En je hebt dan Joodse hospitals. Dus die dingen leven dus niet naast elkaar. En ook zie je dus dat er ook niet iedereen hetzelfde kansen heeft dan ook binnen New York om soort van zichzelf te kunnen opereren of zorg te krijgen eigenlijk. Omdat de maatschappij is niet gemaakt dan voor de niet-witte mensen eigenlijk. En vooral ook niet voor vrouwen. En in de serie later heb je ook dus dat epidemie daar ook een rol in speelt. Dus, je hebt dan dat de cholera volgens mij die verspreidt dan. Mm. En het komt uiteindelijk het slot van de serie, sorry die spoil, is dus dat er een rijke man uiteindelijk achter zit dus voor het verspreiden van de epidemie rond die tijd. Maar de serie moet je kijken, vooral ook omdat ik voor mezelf vond het interessant, omdat je dus ook daarin goed ziet hoe mensen hun plek proberen te krijgen dan binnen de maatschappij.
Ja.
En ja, het gaat niet altijd makkelijk.
En dus inderdaad hoe makkelijk het blijkbaar is om een zondebok aan te wijzen en om dingen die eigenlijk niks met etniciteit te maken hebben, toch daarop terug te brengen, terug
Klopt.
Te voeren. Dat is heel makkelijk een excuus gevonden om dat weer opnieuw uit te venten.
Precies, want in de film was dus ook dat de epidemie, het waren altijd soort van arme mensen die dan die epidemie naar binnen haalden. Dus daar werd ook heel veel op gewezen. En uiteindelijk in de film zag je ook eens dat op die schepen, dus als je de rijke mensen werden niet gecontroleerd, maar de arme mensen werden wel gecontroleerd. En die moesten een hele hoge boete betalen om het land in te komen. En dat zelf zegt natuurlijk ook heel veel, dat er ook onderscheid gemaakt is tussen hoeveel geld je hebt en niet geld heeft en wie de macht heeft eigenlijk om epidemie te verspreiden en wie niet.
Ja, nou gaat het bij, dus nog even in de parallel tussen uitsluiting en schoonmaken. Bij schoonmaken gaat het om een soort van, bijna instinctief weten we wat schoon moet is en wat niet. Dat zit, neem ik aan, ook ergens in ons overlevingsbrein. Vieze omgeving is gewoon gevaarlijker voor ons. Maar zie jij die link ook zo bij het uitsluiten van mensen? Voelen wij blijkbaar dan instinctief dat we andere mensen niet in de buurt willen hebben? Of hoe kijk je daarnaar?
Want nou, wonend in Amsterdam kan ik niet omheen dat het zo is of zo. Dat, ik weet niet of het instinctief is, maar het voelt dat er iets. Ik weet wel dat er iets is. Dat mensen ervoor kiezen om hun eigen bubbel te leven.
Mm.
En ja, dat in Amsterdam voelt het wel echt een soort van heel wezenlijk. Want ik woon bijvoorbeeld in de Bijlmer en dan heb je dat er Vattenval zit. En dan heb je bijvoorbeeld daar een groot aantal witte mensen die werken, maar niet een groot aantal mensen die donker is, die daar werkt. En ook in de Bijlmer, het is best wel veel gesegregeerd eigenlijk in heel Amsterdam. Dus het voelt voor mij wel dat die dingen met elkaar verweven zijn of zo.
Ja, en kijk je naar dat instinctieve daarvan? Of zeg je ook, want we hebben natuurlijk ook cultuur. Ik bedoel, je kunt een instinct hebben, maar je kunt ook van jezelf vinden dat je daarvan af moet wijken. Of je tegen jezelf zeggen, dit slaat nergens op dat ik het zo voel. Ik ga er anders mee om. Zie je daar hoop in? Of speelt die hoop een rol in jouw werk? Ben ik eigenlijk benieuwd naar, want het gaat me natuurlijk om wat je maakt.
Ik zie wel hoop in als het bevraagd wordt. Dus ik sta er ook wel open in dat er dingen worden dat er kansen is voor ons om verder te komen. Maar ja, er moeten ook wel dingen voor geregeld worden natuurlijk.
Ja, For Your Own Good is een werk waar ik meteen aan moet denken. Dus een opgelegde schoonheidsservice eigenlijk. Jij moet gedisciplineerd worden. Je moet schoongemaakt worden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Om mee te mogen doen misschien wel. Wat gebeurde daar bij die performance in het Luther Museum bijvoorbeeld?
Als je een ruimte binnenkwam, had je dat er een Hunger Games kind of soundtrack werd afgespeeld. En het is dus heel vergelijkbaar met Hunger Games. Dus dat je dan iemand hoort zeggen bijvoorbeeld van, hey, good morning everyone, ik hoop dat je geen vieze sokken hebt aangedaan, want misschien wordt die vandaag al bekeken. Dat soundtrack duurt dan misschien een minuutje. Het is een beetje zo'n soundtrack vergeleken met een Monday morning ritual. Dus veel corporate bedrijven hebben een ochtendstart. Hmm. En op zo'n ochtendstart wordt dan vaak gepraat over welke doelen moeten bereikt worden, wat moet er vandaag gedaan worden. En het is een moment om elkaar op te hypen, dat je gewoon dan het werk nog beter kan misschien gaan
dat klinkt heel naar.
Opleveren. Ja. Ja, niet elk bedrijf heeft dat, hè. Maar er zijn bedrijven die dat wel gebruiken om mensen
hun targets te halen.
Targets te kunnen laten halen. Efficiënter te kunnen zijn. Dus de mensen komen naar binnen, ze horen die soundtrack. En dan wordt iemand van het publiek uitgekozen om de telefoon op te gaan nemen. En dan worden zij dus uitgekozen als de vieze persoon. Dat weten ze dus niet, maar wat er dan gebeurt is dan zeggen, hey, good morning, I work for your own good. Er is een call die je gaat gaan opnemen. De persoon neemt de telefoon op en die krijgt een script die hij moet gaan oplezen. En dan kan hij zichzelf soort van gaan embodyen als een van de karakters van het werk. Want het werk speelt dus met worldbuilding, dus het is niet wezenlijk, het is meer fictie. En er zijn allemaal karakters gemaakt die dan op elkaar eigenlijk met elkaar in de dialoog gaan gaan. En de persoon waar de publiek mee praat is een call center employee for your own good. En die call center employee die is gebaseerd op een soort van moederfiguur, maar ook op een cult leader. En zij probeert mensen uit de samenleving op te bellen om langs te komen voor een workshop. En vaak doet ze dat altijd met dan het idee dat er een prijs achter ligt. Dus zoals hoeveel call center bedrijven dat ook werkt. Dat je het begin opgebeld wordt en zegt zo, oh, hallo. En dan zegt die persoon, oh my god, hey Charlie, you won! En dan zegt Charlie van, wait, what? I want something? En dan zegt die persoon zo van, yes, you did. En dan op die manier gaat het dan verder. Dus vaak worden ze gemanipuleerd om het idee dat ze iets kregen wat ze niet verwachten. En op het moment dat ze publiek de skips krijgt, zijn ze dus Charlie en zijn ze dus die persoon aan de telefoon die dus niet weet wat er gebeurt en enthousiast moeten doen. Nou, eigenlijk meer een deel van de mensen die dan de telefoon opneemt, doet dan niet enthousiast. Maar uiteindelijk moeten ze dan wel langskomen. En dan als ze langskomen, krijgen ze een workshop om een beter mens te worden. En dan moeten ze dus een Maundy doen, dus het voetenwasritueel, dus dat je iemand anders voeten wast. Mm-hmm. En maar het moment dat ze dat moeten uitvoeren, ontstaat de chaos in de tent en dan het bedrijf for your own good krijgt dan te maken met wat problemen in de werkomgeving. En die moeten dan en die proberen ze op te lossen, maar dan gebeurt chaos. En eigenlijk moet dan de volgende persoon worden opgebouwd worden. Dus moeten ze eigenlijk al doorgaan met het volgende persoon die een aanbod moet krijgen van het bedrijf. En dat resulteert dan tot een manifesto van, wacht, ik moet nog iets meer uitleggen. Dus je hebt op een bepaald moment chaos die ontstaat en dat iemand uiteindelijk ontslag neemt bij het bedrijf en van for your own good, want er werken meerdere mensen dan alleen de kast, de employee, er werken ook schoonmakers. Dus wat er dus ook gebeurt deze vorm is dat vanaf het begin af aan wordt de ruimte schoongemaakt, de schoonmakers for your own good. En die schoonmakers hebben ook een grote rol in het verhaal, maar dat komt pas later voor. Dus een van de schoonmakers, wanneer iemand zijn voeten laat wassen door een van de employees, die neemt dan ontslag, gaat dan weg. En dan in het bedrijf, terwijl die mensen worden opgebouwd uit de maatschappij, proberen ze ook hun eigen problemen op te lossen intern in het bedrijf. En dan resulteert het werk tot de manifesten van de disenchanted employee. En dan is er een persoon die ontslag heeft genomen, die een manifest heeft uitgedragen aan zijn collega en eigenlijk wil verklaren aan de andere collega's van dit bedrijf is corrupt, je moet het weten, hier moet iets meer gedaan worden. En het moment eigenlijk dat iedereen door heeft van ja, we hebben gelijk, ja, we moeten iets anders doen, het moet veranderen. Op dat moment, als robots worden ze op bijna geprogrammeerd en is het alsof het werk weer opnieuw begint, van het begin af aan. Dus hoe vaak in een corporate bedrijf of in een instituut, als een probleem is, dan proberen dat altijd op te lossen. En dan is iemand die dat wil oplossen en dan somehow gaan we altijd weer terug naar de start. Mm. En dan is het van, wat is hier aan de hand? Hoe komt het dat het altijd hetzelfde afspeelt in het verhaal.
Dat is heel dystopisch inderdaad. Dus eigenlijk zeg je, die structuren zijn sterker dan de individuen die erin bewegen. Het lukt niet om die structuren af te breken.
Klopt. En ook het werk, toen ik eraan begon, wat ook belangrijk is als extra laag in het werk, is dat ik begon met het werk, maar dat er een rijke filantroop is die de aarde wil schoonmaken en die richt daarvoor het schoonmaakbedrijf op. En heel veel van het script haakt ook natuurlijk in op dus het idee van hoe zorg wordt gebruikt als een middel om mensen te conformeren en hoeveel corporate bedrijven dat ook gebruiken om mensen iets even te laten werken, maar ook hoe zorg wordt gebruikt om dus überhaupt dus mensen te kunnen disciplineren.
Hmm. Wat ik interessant vind, want inderdaad, als je naar iemand, nou, bijvoorbeeld mensen die met verwarde personen werken of sociaal begeleiders, die kijken altijd naar hoe schoon is een omgeving. Dat is een hele belangrijke indicator van of men vindt dat iemand nog op het juiste pad zit. Hoe kijk je daarnaar? Is dat bemoeizucht? Is dat wenselijk in een maatschappij dat er een norm is waar naartoe gewerkt wordt? Als je die normen zo ter discussie stelt eigenlijk, zie je wel de kracht van een norm? Of zeg je eigenlijk, we zouden daar veel meer van af moeten?
Nou, kijk, ik zelf ben niet van, mijn werk gaat niet over de norm aan zich. Het gaat niet over het standaard voorbeeld van, een schoon huis is een schoon hoofd. Het zijn de dingen die inspelen op waarom die regels worden gemaakt. Wat resulteert in dat het systeem toch niet zo goed werkt voor echt iedereen. En dat zelf vind ik interessanter dan alleen de norm. Want alleen de norm, dat maakt niet per se uit voor het welzijn voor echt iedereen. Ik weet wel dat veel van die ideeën, bijvoorbeeld van zo'n ritueel, dat je je ochtendstart hebt, of dat je uiteindelijk je kamers wil maken, je hoofdrust geeft. Die dingen geloof ik ook heilig in, want ik zelf heb ADD, ik ben neurodivers, dus ik begrijp ook heel goed dus dat deze regels ook onszelf goed houden. En in sommige van die regels of die norms, ja, daar zit iets meer achter dan alleen de norm.
Ja, precies. Dus die worden eigenlijk, de dekmantel is het feit dat het een norm zou zijn die goed voor je is, maar het effect is dat het niet voor iedereen gelijkwaardig uitpakt.
Ja.
En dat interesseert jou, dat deel. Misbruik van de norm eigenlijk.
Klopt, misbruik van de norm inderdaad. Hoe je dat kan inzetten als tool om mensen te conformeren. Of het kan gebruiken eigenlijk om mensen te disciplineren, of mensen te steriliseren, of mensen uit te sluiten en zo. Hoe die norm wordt, want het wordt gewoon best vaak gebruikt überhaupt.
Ja. Dat machtsspel, dat wordt helemaal duidelijk en opgevoerd nog in Am I an Object? Jouw performance waarin mensen eigenlijk als poppen worden behandeld. Hè? Kun je heel kort samenvatten, wat voor strijd speelt zich af in die performance, die gefilmde performance?
Am I an Object speelt zich af in een uitvaartcentrum. Heb ik gemaakt in samenwerking met het Museum Tot Zover.
In Amsterdam, over doodgaan eigenlijk, hè? Ja.
In Amsterdam inderdaad, ja. En het werk gaat inderdaad, zoals je zei, over de dood, maar ook over het zijn van een dood object. En in dit werk zie je mij samen met andere drie performers en performers doen, waarin twee performers werk aan het maken zijn over hoe je het beste sculptuur kan zijn, of het beste dode sculptuur kan zijn. En ze bevragen daarmee ook uiteindelijk dat soort rituelen rondom de dood. Wat er dan gebeurt is dat tijdens het spelen van dode objecten, waarin lichamen worden gemanipuleerd door een performer, dus dat een performer een andere performer behandelt als een pop, moet de pop uiteindelijk overlijdensrituelen oplezen, die gehaald zijn door Google Translate, en waar dus foutieve zinnen in staan. Maar wel nog steeds een deel, het gaat ervoor overlijden. Terwijl dat gebeurt, resulteert dat ook uiteindelijk dat ze vechten over wie is het meest originele object. En uiteindelijk overlijdt een van de performers in het werk. En zo eindigt het werk een beetje.
Dus er zitten heel veel lagen in, heel veel thema's ook wel. Dus je hebt die overlijdensliederen, ook wederom de textuele verwarring die kan ontstaan. Hè? Dus in vertalingen tussen culturen in misschien wel. Het gaat over machtsrelaties, het gaat over wat goede kunst is, wat de sculptuur is. En eigenlijk over het ultieme einde, de dood ook in dit geval.
Klopt. Dus er zijn best wel veel lagen die ik samenwacht. Maar bij mijn werk is automatisch heel erg barok. Ik werk vaak ook heel beladen. Ik eenduidigheid kan ik, maar ik kan me nooit conformeren. En ik weet dus wel waar vaak mijn kracht in zit. Dus dat, daar geloof ik ook in dat ik daar ook moet zitten. Dus vandaar dat ik ook gewoon werk in de hoeveelheid. Want ik zag ook dat die dingen ook met elkaar soort van op elkaar inhaken toen ik het samenbracht. Heb je een bepaalde vraag hierover?
Ja, nou, ik ben eigenlijk benieuwd. Hoe kwam je tot dit ritueel met die poppen? En wat zegt het werk wat jou betreft? Dat zijn geen kleine vragen, maar misschien heb je ongetwijfeld een idee over.
Ja, want toen ik het werk begon, wou ik eigenlijk een werk maken over pedagogie en over hoe we naar kunst kijken. En uiteindelijk, toen ik daarmee bezig was, dacht ik van ja, ergens zit de dood van mijn oma toch wel een beetje in mijn achterhoofd. En ook meer omdat, toen ik het dronk, het is iets wat in mij over altijd aanwezig is. En ik heb ooit gevraagd aan moeder, heb jij dat gezien? Zij zei, nee, dat is niet zo. Maar ik kan nog herinneren dat de tong van mijn oma heel erg beschimmeld was geworden rond de tijd van haar overlijden. Dat heel erg bij me is gebleven. Dus ik wil ook iets doen met vergankelijkheid in mijn werk, of dat meer gaan opzoeken. Naast pedagogie eigenlijk. En daardoor kwam en mijn object ook daar een beetje in te zitten. Dus ook over hoe we binnen kunstruimtes dus bijvoorbeeld omgaan met objecten. En ook de link dan maken dan hoe we omgaan wordt met door de lichamen. En het werk heb ik toen eerst gemaakt bij If I Can Dance en daar uitgevoerd. En toen daarna ben ik het werk gaan uitvoeren bij Museum Tot Zover in het uitvoercentrum daar. En heb ik ook gepraat met hun meer over de dood. En toen kwam ik ook over achter meer verschillende ladingen over de rituelen rondom de dood. Bijvoorbeeld hoe zo'n uitvoercentrum het proces is gedaan van begin tot eind. En dan ook bijvoorbeeld heel veel verschillende dingen die vond ik daar interessant en die wil ik eigenlijk gaan verder onderzoeken in of zo. En na het filmen heb ik ook uiteindelijk sculptuur gemaakt, bijvoorbeeld ook het bed, de deadbed. En
helemaal uit spiegels opgebouwd eigenlijk, hè?
Ook met spiegels bedframe. Opgebouwd en een bedframe met twigs en met ook een stuk zout er doorheen en zo ook. En ook een kast waar zout onder ligt. En de kast waar zout onder ligt was ook geïnspireerd dat vaak mensen in de Surinaamse cultuur dan, niet iedereen, maar zout doen, schooien over de ruimte heen om bepaalde demonen eruit te halen. En de deadbed had dan twee soort van lichamen die erin lagen, die soort van in elkaar verweven waren en eigenlijk met elkaar soort van vergaan samen. Dan.
Is dat de richting die je nu opgaat? Richting dit soort rituelen? Is dat de ontwikkeling in je werk?
Überhaupt rituelen? Of?
Ja, hoe zie je de ontwikkeling voor de komende jaren, op wijze van spreken? Waar ben je benieuwd naar? Waar gaat je werk naartoe?
Op dit moment ben ik bezig met het werk A Claim for Your Own Good for Filmen. En ik ben bezig met het nieuwe werk. Wat is de naam ook alweer? Het heeft iets te maken met de cleaning. Wat is ook weer? Ik weet het niet, maar ik maak niet uit. Ik weet wel dat het werk gaat uiteindelijk over een tong. En dat ik wil eigenlijk een performance maken waarin iemand protestlines gaat opzeggen. En dat de tong op een bepaald moment wordt afgeknipt in die film. En dat soort van ook een beetje doorgaan met het werk van A Claim for Your Own Good dan. Dus dat er ook weer een dystopische wereld is waar veel armoede bijvoorbeeld is. En mensen die willen daar tegen protesteren. En het idee is eigenlijk dat mensen die protesten iedereen moeten herhalen totdat die tong wordt afgeknipt dan. Dat is een beetje het werk waar ik nu mee bezig ben en nu aan het ontwikkelen ben bij de single dan.
En eigenlijk klinkt het alsof je over 5 jaar ergens een serie hebt. Een serie op Netflix of zo. Alsof je meer een scenario schrijver ook aan het worden bent. Of een regisseur.
Ja, klopt.
Het zijn echt werelden die je optrekt.
Ja, dat is ook omdat bij M&N Object heb ik expres voor gekozen om aan de andere kant te gaan naar copy and paste. Omdat ik zag dat ik niet volledig mezelf nog kon zien in mijn werk. Dus ik wou mijn queer lichaam meer soort van naar voren halen door ook te gaan werken met pruiken, ook werken met andere casting, ook te gaan werken met kostuums, ook te gaan werken met meer narratief, ook door de film meer te gaan inzetten als een film dan per se een performance. Dus ik wil ook eigenlijk meer die kant in mijn werk gaan opzoeken waarin ik meer films ga maken, bijna inderdaad als Netflix. Dus meer worldbuilding in gaan verwezenlijken. Ook omdat ik op zoek ben naar een bepaalde kracht die ik ervoor nog niet volledig kon verdiepen. En dat is misschien meer dingen maken die ik makkelijker leesbaar zijn ook gewoon.
Hmm.
Dat is een bepaalde kant die ik eigenlijk wel meer ga opzoeken eigenlijk.
Ik ben heel benieuwd. Barokke films.
Precies.
Die leesbaar zijn. Op Netflix.
Mm-hmm.
Heel veel succes daarbij. Ik ga absoluut kijken als die er ooit is. Dankjewel. Fijn dat je er was.
Thank you.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.